twee mensen in de studio. Ik zal de twee andere schuiven hier ook eens openzetten. Kunnen jullie jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben Ed Steffens. Ik ben er al van in het begin bij. Hè?
En waarbij?
Bij het AFF, het Antifascistisch Front. Voilà. Meest beter gekend als AFF.
Daar gaan we het over hebben dus.
En ik blijf erbij, omdat...
Ik blijf
overal tot de laatste. Maar ik ben dan ook verantwoordelijk vanaf het begin voor het geld. Dus dan zit je erbij. En ook een groot deel van de tijd kom ik naar buiten verantwoordelijke of onverantwoordelijke uitgever van affiches in de tijd dat we nog wild plakten en zo. Nu is dat allemaal gasboetes, maar toen mocht dat. Enfin,
min of meer. Oké, en de andere persoon hier is...
Ik ben verantwoordelijke voor de blog. We hebben sinds 2005 een blog, www.aff.be. En daar posten wij elke dag een bericht op over extreem rechts, over neonazis, over conservatief rechts. In ieder geval, elke dag is daar iets.
Iedere dag?
Elke dag.
En vroeger hadden jullie ook een tijdschrift? Was dat dan iets wat jij ook deed?
Dat waren meerdere mensen die aan dat tijdschrift werkten. Dat was een tweemaandelijks tijdschrift. Dat begon in 81. Dat was dan nog zoiets gestenseld blaadje.
Oh ja. Zo fanzine-achtig.
Cessa.
Met vuil vingers.
En ja, dat heeft dan gelopen tot in 2000. En dan in 2000 zijn we daar dan mee gestopt. En dan hebben we zo over nagedacht en zo. En uiteindelijk vonden we het dan toch wel nodig. En nu met de nieuwe communicatiemiddelen om dan met een blog te starten.
Oké, maar we zullen even teruggaan naar het begin. En dan moet ik naar u kijken, hè.
Ja.
De historiek, het AFF, wanneer is dat eigenlijk begonnen?
De aanleiding was de val van Allende en dan de staatsgreep van Pinochet. Dat was 11 september 1973, heb ik vorig jaar herdacht. En dan waren er in Antwerpen 3 betogingen tegen Pinochet en steun voor Chili. En dat was toch wel wat veel, vonden sommige mensen. En dan is het gelukt van die bijeen te brengen. En dan allemaal samen, en zo had je dan een front van organisaties. Ah, dus een werkelijk zeer groot front was.
Dus er waren er 3 gepland, maar die...
De 3 zijn doorgegaan.
Alle 3 apart?
Ja, ja.
En die liepen elkaar dan voor de voeten?
Antwerpen is groot genoeg. Maar dat vond men toch een beetje overdreven. En dat toch een beetje meer eenheid van links moest zijn. En dat is het begin geweest. En dat heeft goed gedraaid. Ja, dat was stampvol, die vergaderingen. En dan in maart 1974 is er een grote vergadering waar dat verdeeld is. En uiteindelijk is dan in november zeker de beginselverklaring, dat is het woord.
Ja, ja,
en
ja.
Zo is dat dan voorgegaan. Dat heeft lang...
Inderdaad, dat is de andere 9-11, hè, die iedereen altijd vergeet. Hè.
Ja, ja.
Ik heb er al een paar keer eens aandacht aan besteed ook. Wie was Luc van de Weijer eigenlijk? Want ik heb ergens gezien dat de oprichter was.
Wie?
Luc van de Weijer.
Dat
is een vergissing.
Ja, dus er is volgende maandag start in Gent een antifascistische week. En Luc gaat daar op een van die avonden spreken. En in Gent dachten ze dat het oprichter is van het AFF. Maar er zijn dus veel mensen die daarmee hebben opgericht.
Ah ja, die aan de wieg stonden, maar ze vonden het dan mooi om in hun
communicatie... Ik weet zelfs niet of hij bij die wieg was, maar...
Nu, het is dus eigenlijk begonnen met een soort van front tegen rechtse politiek in het buitenland. Of was van in het begin...
Ja, dat was dan, maar dat was hier ook reden genoeg. Dat was het VMO, bestond enkele jaren.
En weer die...
ook opgekomen.
Want toen jullie begonnen zijn, was er nog geen Vlaams blok, hè?
Nee, het Vlaams blok, dat moet steeds rond 80 zijn.
Ja, 78, ik heb het opgezegd.
Ja. 78, ja, in datums ben ik zeer slecht.
Maar je had inderdaad het VMO, hè?
En dan, ja.
En weren die?
Eriksson.
Ja, en Voorpost, wat is dat eigenlijk?
Voorpost, dat is later gekomen, hè?
Voorpost is dan uiteindelijk voortgekomen uit Weredie. En Weredie was dan weer al een bepaald tijdschrift en zo, maar... Uiteindelijk zijn dat gewoon accentverschillen binnen de extreemrechtse Vlaams-nationalistische bewegingen.
Ja, die zij zelf ongetwijfeld heel belangrijk vinden. Hè? Ik bedoel, je hebt aan de linkerzijde ook rood en PVDA en dan nog allemaal van die dingen die ook allemaal vinden dat ze toch iets heel anders zijn dan de rest.
Dat was goed, die zaten, vandaar al en SAP, die zaten allemaal aan één tafel, dat was de enige plaats. En daardoor kende ik al die mensen zo. Maar velen van vanuit Amada of van de stad, die kende die van die andere vereniging niet. Mm-hmm. Die zaten in hun hokje. Mm-hmm. Maar in TAFF, daar kent je iedereen.
Ja.
Dat was wel boeiend. Maar dan in het begin waren er die jaarlijkse betogingen tegen apartheid, fascisme, apartheid, nee.
Ah ja, daar riepen wij dan.
En dan daarna is de apartheid weggevallen.
Nee. Natuurlijk, die is weggevallen.
Ah ja, niet dat wij dat gehaald hadden, maar het was wel de vooruitgang.
Was dat een soort samenvatting van jullie visietekst of doelstellingen? Wat stond
dat kun je zeggen, dat was de grote slogan, ja.
Jullie hadden ook een soort 70-punten-programma over...
Nee. Dat was wel heel lang, maar...
Het zijn er drie. Drie dat we strijden tegen het fascisme als ideologie en tegen de krachten die het fascisme ondersteunen.
Dat is één.
Aspecten van uitwerken. Maar we waren ook voor vrijheid van meningsuiting, die gelijkheid en vrijheid van alle mensen respecteert. En dan wilden we dus ook wel al die organisaties, verenigingen, om daar een politieke actie over te ondernemen.
Ja. Vandaar dan ook dat die apartheid daar dan bij kwam.
Ja, dat was natuurlijk in die tijd was dat wel een hot issue. Als je ergens spreekt van waar is het fascisme, waar is de ongelijke behandeling van mensen, dat was zeer duidelijk in Zuid-Afrika. Dus dat was nogal vanzelfsprekend dat we ons daarmee solidair verklaarden. De strijd tegen het apartheid.
Ja, en dat leefde ook, dat was ook in de Wereldwinkel en zo. Het was niet alleen wij dat deden. Maar buiten die jaarlijkse betogingen, die soms noemden mensen als de traditionele betoging, waren er ook andere tegen stemrecht voor gastarbeiders, als er zoiets was. Dat werd nogal lustig betoogd soms.
Ja, dat was zo in de tijd. En iedereen ging ook, hè. Dat was zo heel vanzelfsprekend. Men ging betogen, dat deed gewoon. Nu nog iets even over de structuur. Dus in het begin, was dat dan een VZ2? Of was dat gewoon een soort een los samenwerking? Een koepel, of hoe noemen jullie dat dan?
Een bestaande vereniging of zo.
Een feitelijke
vereniging. Dat was eigenlijk niks.
Had dan verschillende organisaties of bewegingen die daar... elkaar getroffen. Dus dat is een soort ronde tafel eigenlijk.
Een vergadering was dat maandelijks, ik weet niet. Volgens de actualiteit kwam bijeen en als er een betoging in zijn, kwamen er veel meer mensen. En dan, maar dat bestond zomaar. Iemand die maakte de uitnodigingen en...
En iemand verstuurde ze. Maar wie waren daar dan bij?
Oh. En wel, in het begin waren daar dus ook de grote organisaties bij. Dus het ABVV was erbij. ACOD was daarbij, de SP was daarbij, en dan dus een hele rits landencomité's en...
Wat zijn landencomité's?
De oudstrijders, de onafhankelijkheidsfront, dat was er ook heel actief.
Landencomité's, dat waren bijvoorbeeld mensen, gelijkheid, die rond Griekenland actief waren, waar het kolonelsregime aan de macht was gekomen, mensen die specifiek rond Chili bezig waren, andere mensen die rond Latijns-Amerika bezig waren.
Oké, en
ook een werkgroep.
Was dat een organisatie? De organisatie Landencomité's, VZW?
Nee, allemaal aparte verenigingen.
Dat waren allemaal aparte verenigingen.
En de OMO's waren er ook bij.
De wat?
OMO's. Federatie Werkgroepen Homofilie.
Oh ja, natuurlijk, die waren politiek veel actiever vroeger. Ik herinner mij ook in de rakettenbetogingen, Janetten tegen raketten.
Ja.
Dat is, nu doen die dat precies niet meer, hè. Die zijn precies alleen maar met hun eigen problematiek. Enfin, het is ze van harte gegund, maar het is altijd toch wel mooi als er wat kruisbestuiving is, vind ik.
Misschien dan nog nostalgie, drinkend hert bij zonsopgang en zo.
Drinkend hert bij zonsopgang?
Ja, dat was de onze filmer.
Robert
de Ert.
Oh, god toch.
Het grof. Zo, iedereen was erbij, IKOV.
En hoe komt het dan dat die daar op een duur niet meer bij waren?
Oh, dat verzwakt allemaal zo wat. En dan gaan we stilaan over van organisaties naar individuen, omdat de afgevaardigden die dat kwamen, die al op die organisatie zaten, dat niet, dat waren afgevaardigden, vertegenwoordigers van die organisatie die kwamen. Soms waren die maar waarnemend ook, geen echt lid, maar er waren geen lidkaarten. Maar dan hadden ze geen stemrecht, maar ze spraken wel veel. Die mensen, die militanten, die waren meer met het AFF bezig dan met hun eigen organisatie. Die gingen daar dan uit. Ze lieten eigenlijk vallen. Er waren er ook veel die eigenlijk geen verslag uitbrachten naar de organisatie. Allee, dat is dan zo stilaan gegroeid zonder dat je het merkt. En dan waren er mensen die zeggen, ja, maar wij zijn geen front van organisaties, want wij zitten hier eigenlijk maar alleen.
Zeg, en dat heeft niks te maken met het feit dat er betogingen uit de hand liepen of zo?
Nee,
want dan heb ik wel eens ergens gelezen dat er...
te maken dat het uit de hand liep, daar waren de vakbonden niet zo en grote organisaties niet zo gelukkig mee.
En die wilden dan toch niet meer met AFF geassocieerd worden of zo?
Ja. En dan kwamen die weer terug, of dan... Ah. Want als er dan een grote betoging was, dan konden die het niet hebben dat zij er niet bij waren en zo.
Maar wij hebben bijvoorbeeld hier in Antwerpen een betoging ingericht naar aanleiding van de Europese verkiezingen. En toenmalig was de grote man André van den Broeke, wat dus nu Rudy de Leeuw is, de grote man van het ABB, heeft hier mee met ons opgestapt. Dus ja, dat zijn zo van die bewegingen, dat soms is men daar meer in geëngageerd en soms is wat minder en zo. Maar er zijn altijd wel goede banden geweest met de vakbonden. Hè, dus. Maar ja, het zijn ook wel grote organisaties en ze hebben op zeker moment ook hun eigen prioriteiten en zo. Dus ja,
ook als ze officieel niet meedoen. Aan het stadhuis heeft ook van de grote vakbond Mannekeer gesproken. Voor een betoging. Ja, dat ging allemaal goed.
En nu is het dus geen forum van organisaties meer. Wat is het
nee,
dan wel?
Dat is dan, en dan is er iets bijeengekomen en dan sommige mensen willen eigenlijk zo wat duidelijkheid in de structuur. Ik vond dat dat allemaal niet nodig was. Dat ging toch wel. Dat liep zo, maar die vond dan dat we geen front van organisaties niet meer waren, maar van individuen. Nou, dan was dat zo, ja. Dat veranderde eigenlijk niets.
Nee,
alleen dat er, daarvoor konden er discussies zijn over het stemmen. Ja, gaan we iets doen, gaan we betrouwen? Dat is, het is niet opportun, hè, vandaag. En dan zegt hij, ja, maar wij hebben zoveel duizenden. Zo, die discussies zijn, maar dat is allemaal wel opgelost.
Dus nu is het eigenlijk een organisatie met leden, of is dat één kerngroep? Of ik bedoel, kan men daar lid van worden?
Er zijn al dikwijls lidkaarten verkocht, maar ik heb ook mensen die zeggen, oh, wij zijn lid van het AFF, en die kwamen van, ik weet niet waar, uit West-Vlaanderen, waren lid van het AFF, omdat ze naar de betoging kwamen, die voelden zich lid van het AFF.
Misschien even nog terug naar de geschiedenis, ja. Ik bedoel, die overgang van dat front van organisaties en dan van individuele leden, dat is ergens in de jaren 90 of zo dat gebeurd is. En we merkten dan, dus in 24 november 91 hebben we dan de Zwarte Zondag gehad, zoals dat bekend was. Het Vlaams Blok dat 10,3% van de stemmen behaalde in Vlaanderen. En dan zijn er ook een aantal nieuwe organisaties opgericht. Ik had bijvoorbeeld Garta 91, die samen met een aantal kunstenaars en intellectuelen daar weer werk gaf. Ik had dan objectief 479.917. Dat was dus het aantal stemmen dat het Vlaams Blok had gehaald. En zij wilden evenveel handtekeningen verzameld en stemmen. Dat is ook verzameld om daarmee dan stemrecht voor migranten te krijgen. En ja, dat zijn dus allemaal nieuwe organisaties die opkomen. En daar waar vroeger organisaties onder de koepel, onder de paraplu van het AFF betoogden, krijgen dus vanaf 92 acties die georganiseerd worden door het AFF, samen met bijvoorbeeld Borgerhout Beter Bekeken, samen met Garta 91, met het colorteam van de KAJ, samen met Hand in Hand. We hebben dan in Antwerpen ook zo'n koepel gehad van... Antwerpen helemaal anders. Die dan...
Ja, daar heb ik niks over teruggevonden. Ik heb die naam wel gezien, maar ik heb me suf gegoogeld, maar ik vond daar verder niks over terug.
Waarschijnlijk als dat nu zou zijn, zouden we daar veel meer over terugvinden en zo. Maar goed, die hebben dus in ieder geval in 94 en in 95 betogingen ingericht. En in 94 was er een betoging met 6.000 à 7.000 mensen. Maar ja, dat waren dan zaken die je dan veel beter... kon organiseren onder de naam van Antwerpen helemaal anders dan onder het AFF organiseert en zo. En zo zijn er nog zaken geweest van, we hebben dan het 8 mei collectief gehad.
Wat was dat?
8 mei is de datum van de overwinning op het fascisme.
Dus dan veel later, hè?
Ja, maar dus dat was dus dan ook weer al onder de naam 8 mei collectief worden er zaken georganiseerd. En het AFF was daar ook een van de drijvende krachten en ook dikwijls sponsor van...
En daar zaten dan ook nog andere organisaties?
Ja, die zaten erbij. Ja, vanaf die tijd, dus van tevoren, toen de front van leden waren, begonnen affiches met heel veel namen onder.
Ah, ja, ja, ja.
En Antwerpen helemaal anders is onder andere gekozen, omdat dat dan alfabetisch helemaal van voren komt.
Och, god, 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 god. Maar AFF komt er dan toch nog juist voor, hè?
Ja, 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 natuurlijk. Hè. Maar we deden ook andere zaken, hè. Dus rond die Zwarte Zondag, de week voor de Zwarte Zondag, hadden we de ganse Arenberg vol met artiesten tegen fascisme.
Wannes van der Velde, Geert Hoste, Guido Belcanto, Roland, Kit Safari, Hans de Boy,
Vuilemong,
de internationale nieuwe gasten, de internationale nieuwe scène, Ricanquet en zo. Dat was een uitgebreide affiche. Dat was eigenlijk zo'n 0-1-10 avant la lettre. Hè, dus,
die bijgemaakt, dat was wel een succes dat geworden was. Omdat dat leefde in die atmosfeer, het was de week voor Zwarte Zondag. En dat leefde, iedereen wou daaraan meewerken. Hè. Want als we het op cultuur dan nog zitten, we hebben dan ook vaak het fakkeltheater gehuurd. En daarvoor optredens met Vuile Mon, een schot in het duister en zo. Ook Paljas van Gertelij op Zurenborg was dat. Die hebben we ook al uitzitten. We deden niet alleen maar straatrumoer.
En nu het over andere organisaties gaat, die blockbusters mm-hmm. in der tijd, wat was dat eigenlijk? Kwamen die ook uit jullie...
Die bestaan nog altijd, richten op 20 maart trouwens hier in Antwerpen een betoging in tegen het NSV. Blockbuster is ontstaan binnen de LSP, ik weet niet van buiten van wat dat afkomt.
Links-socialistische partij, ja.
Ja, en die zich dan met universiteitsstudenten vooral... specifiek tegen het Vlaams Blok in actie zijn gekomen en die er nog altijd wel in slagen om daar toch wel honderden mensen voor te mobiliseren, maar ze doen dat ook maar beperkt. Ik bedoel, hun voornaamste actie is een tegenbetoging organiseren met het NSV. Ze gaan ook niet tientallen activiteiten per jaar organiseren, maar dus wel zich concentreren op dat één moment. En tot nu toe is het altijd wel zo geweest. Die betogingen zijn dus afwisselend in Leuven, Gent en Antwerpen. Van het jaar is het in Antwerpen. Dat het toch altijd ongeveer het dubbel aantal antifascisten is die dan betoogt dan het aantal NSV'ers. Maar ook daar is het weer, Blockbuster organiseert het. En bijvoorbeeld de jongeren van de PvdA via COMAC, die nemen daar ook wel aandeel en zo. Hè.
Dus als ik het goed begrijp, is die NSV-betoging... om het jaar ergens anders en die blockbusters volgen, zal ik maar zeggen. Ja.
Ja.
Oké. En wat is Blockwatch dan?
Blockwatch is destijds opgericht door Mark Spruit, die een paar boeken heeft geschreven over het Vlaams Blok. En gaat destijds, en ik spreek nu van 2004 ongeveer, gaat verschillende antifascistische websites. En Mark heeft die dan verzameld in... een professionele website waar dat dan verschillende medewerkers uit de vorige websites aan meewerkten. En die is informatief, is die dus zeer goed geweest. Bracht bijvoorbeeld ook elke dag een persoverzicht en zo. Mm. Maar ja, dat is natuurlijk ook allemaal wel heel arbeidsintensief. En dat was ook de periode waarin dat Mark zelf maar part-time werkt.
Dus die twee organisaties waren specifiek gericht op het Vlaams Blok.
Mm-hmm.
En die zijn Blok blijven heten. Dat is niet Belangbuster en Belangwatch geworden of zo.
Nee, dus omdat, bijvoorbeeld bij Blockwatch heeft men zich dan ook nog op zeker moment gevraagd van, dus het Vlaams Blok is in 2004 van naam veranderd. En heeft men zich ook de vraag gesteld van, moeten wij nu van naam veranderen? Maar het Blok heeft zelf gezegd van, dat zij hun streken niet zullen verliezen, dat ze vuil genoeg zullen blijven om aantrekkelijk te blijven. Allee, er is wel een andere naam gekozen, maar in feite zijn het nog altijd dezelfde mensen, is het nog altijd hetzelfde beleid.
Dat had gewoon te maken met die aanklacht voor racisme. Zo'n typisch Belgische kronkel die daar gemaakt is.
Ja, maar dat was gewoon weg een handigheidje van hen, want er is geen enkel vonnis geweest die gezegd heeft dat het Vlaams Blok van naam moest veranderen. Het vonnis heeft gezegd van... jullie doen hier herhaaldelijk en continu aan racisme. Dat moet hier stoppen. Maar dus ze zijn nooit verplicht geweest om naam te veranderen.
Nee, maar ik had begrepen dat het Vlaams Blok veroordeeld was. En dat ze dan zeiden van oké, dan stopt het Vlaams Blok.
Ja, en dan is het Vlaams Belang. Maar uiteindelijk, dat was niet de essentie van de zaak.
Nee, uiteraard niet. Zeg, en dan kwam ik bij het googelen over jullie organisatie nog iets tegen. En dat heet Syndicalisten tegen Fascisme.
Dat is ook zo'n organisatie die opgericht is vanuit de LSP. die dus dan een aantal vakbondsmensen verzamelt rond het thema van het fascisme.
En wat is CREACTIE?
CREACTIE is een actiegroep die, ik weet niet juist, in de jaren 70 of in de jaren 80, is ontstaan. Ik veronderstel meer rond het vanuit het anarchistische milieu.
Ja, zo klinkt het wel. Ja.
Dus ja, die hebben dus een beperkt aantal jaren, ik weet niet of zelfs nog het jaren is geweest, maar in ieder geval toch wel een aantal jaren dan geweest en ze ook op een eigen actie hebben gevoerd, ook een eigen blaadje hadden en zo.
En dat was specifiek antifascistisch ook.
Ja.
Goed, en dan was er nog één ding wat ik mij afvroeg. Ik zag ergens dat jullie webblog prijzend werd besproken in Joods Actueel. Mm-hmm. Dat leek mij een beetje een moeilijke verhouding. Zo, hoe is het nu met de Joodse gemeenschap? Jullie zijn natuurlijk tegen racisme en tegen fascisme. Daar zullen zij niks tegen hebben. Maar als jullie dan, weet ik veel wat, de Palestijnse zaak beginnen te verdedigen, dan...
Wij komen niet direct op dat terrein van de Palestijnse zaak. Ik bedoel, iedereen van ons die heeft daar wel zijn of haar mening over. Hetzelfde ook trouwens, bijvoorbeeld, ja, politieke aanhorigheid. Er zijn mensen die bij ons PvdA stemmen, er zijn er die SPA stemmen, er zijn er die Groen stemmen, er zijn er die binnen bepaalde partijen actief zijn. Maar ons thema is gewoon tegen fascisme, tegen rechts, tegen racisme. Dus we proberen daar af te blijven van de politiek-politicien. En ja, wat Palestina en zo betreft, er zijn 1001 wereldproblemen. We hebben al genoeg stof om de blog te vullen met het specifieke thema rond antifascisme en antiracisme.
Want bepaalde internationale zaken kracht jullie toch wel aan. Hè? Ik zag nu iets over Oekraïne. Zeer interessant wat dat daar gebeurt allemaal. En wat dat er achter dat front van de schattige vrijheidsstrijders toch allemaal aan verschillende fracties en strekkingen zit. Al dan niet met inmenging van buitenaf. Ja. Maar jullie hebben het dan specifiek over de zeer rechtse elementen die daar actief zijn.
Ja, en hetgeen dat we dan vandaag gepubliceerd hebben is van hoe denkt extreem rechts in België over de geestesgenoten in Oekraïne. Ja, en dan blijkt dat ze dan tegen bepaalde fracties van extreem rechts zijn, maar dan andere fracties van extreem rechts weer al steunen. En niet iedereen binnen extreem rechts in België heeft daar hetzelfde idee over en zo. Dus ja, nu dat zijn dus maar groepjes van een paar tientallen mensen hoor, die hun eigen proberen interessant te maken. Maar er zal niemand in Oekraïne luisteren naar de stem van Eddy Ermie van het Nieuw Solidaristisch Alternatief.